Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door e-boekhouden.nl. E-boekhouden.nl, samen succesvol boekhouden. En MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
Dit is New Business Radio. Wetenschap, technologie, ondernemerschap, trends. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Fietsen lijkt vanzelfsprekend, maar achter elk soepel ritje schuilt een wereld van beleid, infrastructuur en innovatie. Wat doe je als je sneller wil groeien dan de bank toelaat? Hilterman Lies koos voor securisatie. Ik had er nog nooit van gehoord, maar in deze aflevering van New Business Radio Live ga je leren wat het is. Zon en wind zijn schone energiebronnen, maar is de productie van panelen en molens ook zo schoon en eerlijk? Dat hoor je in deze aflevering. En we hebben natuurlijk ook nog de Inspire Top 3 voor je. Kortom, een bomvol programma, vol met inspiratie, kennis en natuurlijk weer lekker in actie komen voor een betere organisatie. Fijn dat je luistert.
New Business Radio Live met Glenn van den Burg.
Ja, fietsen. We doen het elke dag. Het is gezond, het is goedkoop, het is duurzaam en voor ons Nederlanders niet meer dan vanzelfsprekend. Maar om soepel en veilig van A naar B te fietsen is er wel van alles en nog wat nodig. Denk maar aan de fietspaden, maar ook aan veilige fietsenstalling. Nou, zo kun je nog allerlei dingen bedenken. Fietsen is by the way ook nog big business, want we exporteren voor meer dan 2 miljard aan fietsen. Euro's dan wel, niet 2 miljard fietsen. Op 21 en 22 mei is het Nationaal Fietscongres en hier komen fietsprofessionals bij elkaar om, ja, om met elkaar te praten over het wel en wee, maar zeker ook over de toekomst. En te gast is Geert Dijkstra, hij is directeur van Acquire Publishing en de organisator van het Nationaal Fietscongres. Fijn dat je er bent, Geert.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, dit vind ik altijd zo leuk. Hè? Dan hebben we iemand in de studio en dan gaat er weer een wereld voor je open waar je denkt, oh ja, dat is waar. Ja, fietsen die moeten aangemaakt worden en moeten fietspaden hebben. En ja, het is een wereld van belang.
Ja.
Als jij nou het belang van fietsen voor onze samenleving moet duiden, wat is dat dan?
Nou, ik vind het leuk dat je zegt, toen we 20 jaar geleden begonnen met ons mooie bedrijf, hebben we een titel in de openbare ruimte overgenomen. En sindsdien kijk ik ook naar bankjes waar die van gemaakt zijn. Dus dat er een wereld open gaat, had ik toen ook. Het belang van fietsen is enorm en wordt alleen maar groter. Een tijd geleden was fiets vooral een infrastructuur kwestie. Er moest een fiets liggen en daar maakten we met een relatief oude fiets gebruik van. Gelukkig zijn we een heel eind verder. Maar wordt het aantal fietskilometers is groter. En dat vind ik het leuk aan ons vak ook. Het wordt steeds maatschappelijker relevanter. Dus we willen met z'n allen gezonder zijn. We willen obesitas te lijf gaan. We willen milieudoelen halen met z'n allen. En fiets, en dat proef je ook op het congres, lijkt een soort wondermiddel om al die doelen vanuit beleid, vanuit ambtenarijen op te lossen.
Ja, en je zei het al, hè, we fietsen meer kilometers. Zie je dat de fiets dan ook echt in de lift is op allerlei terreinen? Sowieso om van A naar B te komen. Maar ja, als ik woon in Wageningen aan de dijk. Mm-hmm. En als ik de dijk oploop, dan moet ik altijd goed kijken naar links en naar rechts. Want anders komen er van die mannen in iets strakke pakjes langs. Waar ik overigens zelf ook in zit.
Ja.
Die dan met z'n allen heel hard gaan.
Zeker.
Maar dat is natuurlijk ook ongelooflijk hard gegaan met de hoeveelheid mensen die er aan het wielrennen zijn.
Zeker, zeker. Ja, dat is niet helemaal ons domein. We zitten iets meer op woon-werkverkeer of binnensteden. En die mooi komt zelf uit Zwolle. En die zijn heel vroeg begonnen met de binnenstad. Daar moet je ook lef voor hebben. Echt autovrij maken. En daarom meer ruimte voor voetgangers en fietsen bieden. En daar wordt ook de hele infrastructuur op aangepast. En dat soort dingen die hebben fiets echt wel een boost gegeven. Ondanks dat we al fietswereld de meeste fietsers ter wereld hebben in Nederland.
Ja. Ja, daar kom je natuurlijk achter als je in het buitenland probeert te fietsen. Dan denk je, oh, maar ik vind het eigenlijk best wel eng. Want die auto's die razen gewoon langs je.
Zeker, ja.
En wij kunnen toch heel veel kilometers maken op een prachtig fietspad waar je van niemand eigenlijk last hebt.
Ja, klopt. En de e-bike heeft daar natuurlijk een impuls aan gegeven. Het was ooit zo dat 5-6 kilometer voor woon-werkverkeer op een fiets wel het maximum was. En dat is op zijn minst verdubbeld.
Oké, wauw.
En dat is positief. Het staat tegenover dat ik vind dat niet iedereen een e-bike zou hoeven hebben. Er zijn heel veel jongere anderen die ik aanraad om juist geen e-bike te kopen. Maar dat terzijde. En betekent ook wel dat je dus een hele nieuwe doelgroep aan kunt boren. Die dus dagelijks met de fiets, we hadden van tevoren leven over. 8% van de ritten kom je nat aan op kantoor of thuis. Met andere.
Dat valt eigenlijk best mee,
dat
toch?
Is veel lager dan de gemiddelde Nederlander denkt. Dus dat wordt ook massaal gedaan. En vervolgens zie je dat daar ook weer de infrastructuur op aangepast wordt. Dus van Zwolle naar Dalfsen wordt dan een doorfietsroute, zoals het heet. Dat zijn die rode paden die je waarschijnlijk wel kent. Dus zo stimuleert het elkaar om steeds meer Nederlanders nog vaker dan wel doen op de fiets te krijgen.
Daar zit natuurlijk een hele wereld achter. Hè? Dat gaat niet vanzelf.
Nee.
Wat is dan de trend in het beleid wat je ziet?
Nou, ik vind vooral heel veel steden kiezen dus voor autoluw. En überhaupt de verhouding auto versus fietsen of lopen staat echt wel ter discussie. Niet dat de auto nooit gebruikt zou mogen worden. Er zijn natuurlijk tal van redenen waar je de auto echt voor nodig hebt. Maar door de elektrische fiets en door ook als stad jezelf veel anders te profileren en ook ruimte te creëren voor andere mogelijkheden in de stad door die auto buiten de stad te faciliteren. Dat is een belangrijke. Ja, je kunt niet om de fiets veiligheid heen. Dat is natuurlijk toch door de e-bike met hoge snelheden. En er zijn nog veel meer speed pedelecs en zo die nog veel
harder. Heel hard gaan.
Ja. Dus dat geeft aantoonbaar meer ongevallen. Dus dat is absoluut, ja, of je het een trend wil noemen, weet ik niet. Maar wel een belangrijk
zorgpunt.
Zeker. Ja. Dus dat, ik denk dat dat wel, dus binnensteden die zichzelf steeds fietsvriendelijk opstellen. Steeds meer mensen die woon-werkverkeer met de fiets doen.
Zie je dat bijvoorbeeld ook bij werkgevers?
Ja, dat is vandaag een fiets naar je werkdag. Ik weet niet of je het meegekregen had, maar ik werd daarop.
Ik heb het niet gedaan.
Dus zie ik al, ik woon vast te ver weg.
Ik woon in Wageningen, dus dat is best wel een eentje.
Ja. Nee, ik denk dat dat op zich wel gestimuleerd wordt. Je ziet ook ontwikkeling, dat is een beetje zijstap bij bedrijventreinen die ook zichzelf willen vergroenen en ook aantrekkelijker willen maken. En daarmee ook wel met fietsstalling en dat soort dingen ook het fietsen stimuleren. Dus dat is dat gebeurt absoluut.
Ja. Nou, ook dat is natuurlijk een grote uitdaging, hè? Als je alleen al kijkt bij grote knooppunten zoals NS-stations.
Ja, absoluut.
Hoeveel fietsen daar staan en waar die dan überhaupt moeten staan. Ja, dat is niet te geloven.
Nee. Daar is al enorm in geïnvesteerd. Juist bij die stations en in binnensteden zijn ondergrondse kelders. Nou, ook daar bekend voorbeeld in Utrecht. Ondanks dat die een tijdje dicht is geweest. Maar daar is echt wel heel veel in geïnvesteerd. Om te zorgen dat je dan als zoveel Nederlanders fietsen. Dat ook kunt faciliteren met goede stallingen. Zeker omdat de fietsen natuurlijk 3 keer zo duur zijn als 10 jaar geleden.
Ja. Als je nou daardoor heen kijkt en je kijkt naar de toekomst. Hè, zie je dan een toekomst waarin binnensteden steeds minder ruimte krijgen voor auto's. En waardoor je dus steeds meer ruimte krijgt voor de fietsen. Ik had, denk ik, 1 jaar of 2 geleden iemand. Toen hadden we het ook over de toekomst en over transities. En die zei eigenlijk van, ja, moet je toch eens voorstellen. Als je om je heen kijkt in de binnenstad. En je moet je eens voorstellen hoeveel ruimte er eigenlijk aan de auto opgaat. Omdat wij dat ding voor de deur willen zetten.
Zeker.
En als dat nou niet nodig was. Hoeveel ruimte je dan hebt voor andere dingen. Zoals groen of plekken waar je samen kan komen.
Ja.
Ja, dat is toch wel een beetje mijn droom, hoor.
Ja, en gelukkig van heel veel gemeentes inmiddels. Al is de kleur van de coalitie wel heel bepalend. En dat maakt het ook wat ingewikkeld. Dan heb je 4 jaar een wat progressiever beleid. Waar die echt, we zijn te gast in het fietscongres in Amersfoort. Die hebben 2 maanden geleden wel een visie voor 10 jaar aangenomen. Waar die fiets en de voetganger echt op één staat. Dat ligt dan deels vast. Maar goed, als er over volgend jaar weer verkiezingen zijn. En er komt een totaal andere coalitie. Dan weet je nooit precies wat er gebeurt. Maar
ja.
Maar je ziet wel, en dat is ook wel verklaarbaar. We hebben sowieso te weinig ruimte in Nederland. Daar gaat het misschien straks ook wel over. Over bouwen en over. En de auto versus het gebruik van de auto neemt gewoon heel veel. En wordt ook zwaar gesubsidieerd met parkeerplekken. Dus dat zijn allemaal keuzes.
Het zijn hele goedkope vierkante meters. Zo'n parkeerplek voor je deur. Ook al moet je een vergunning betalen.
Ja. Dus het wordt ook gestimuleerd. Je ziet ook los van dat een gemeente daar door zijn hele inrichting anders te doen. Maar ook in wijken worden parkeerplekken opgeofferd voor speelplekken of voor terrasjes. En dat, ja, formeel mag dat niet, maar er zijn steeds meer gemeentes die dat accepteren.
Ja.
Dat, je ziet direct dat zo'n wijk daar leuker van wordt en beter van wordt en socialer van wordt. En dus dat gaat de goede kant op.
Laten we eens even kijken naar het Nationaal Fietscongres. Mm-hmm. Het is al bijna.
Zeker.
Spannend ook voor jou. Dat je überhaupt tijd hebt om hier te komen. Blijkbaar loopt het allemaal soepel.
Ja, dat gaat.
Wat gaat er gebeuren op dat congres?
Het zijn 2 dagen, dat maakt het wel leuk. Ik zei al, we hebben een gastheer, dat is provincie Utrecht en gemeente Amersfoort. En die 2 zijn vooral op de woensdag aanzet, op de middag. Dan gaan we ook letterlijk fietsen. Dat is een wielrentocht van 50, 60 kilometer. En in totaal zijn er 4 excursies. En die gaan dan plekken bekijken in de stad waar aantoonbaar iets met fiets gedaan is. En ter lering en vermaak. En 's avonds is het fietsdiner.
Dus dat is het fietsdiner.
Het fietsdiner, ja.
Eten op de fiets? Of,
ja, hoe dat precies gaat. Het zal wel een walking dinner, maar we moeten het biking dinner gaan noemen of zo. Maar
ja.
Nee, het is een beetje de functie die wij ook al vervullen. Eerder werd je beter door je vakblad te lezen. Nu word je beter door een congres te bezoeken. En dan is dat voor een groot deel nog op kennis gebaseerd. Dus er zijn iets van 42, 43 sessies. Waar gewoon inhoudelijk goede verhalen verteld worden. Maar daarnaast is ook het ontmoeten van mensen een steeds belangrijkere functie van zo'n evenement. En zeker, ja, het is een bijzondere wereld. Maar hier zijn 400-500 mensen die, ja, die echt wel... Ik denk het gros van het beleid en het gros van de uitvoering bepalen. En die zijn er volgende week. Dus ja, het aanbieden van kennis is bijna ook een excuus om die 400 mensen met elkaar om tafel te krijgen. Letterlijk en figuurlijk. En na corona, dat is een belangrijke toevoeging. Herken je ook wel dat het ook wel iets leuker moet worden. Hè? Je gaat mensen, 400 mensen niet meer in 3 parallel rondes dwingen om een bepaalde sessie. Dus we hebben een masseur, we hebben een fietsmuseum, we hebben een pumptrack waar je zo met zo'n klein fietsje overheen. Dus het gaat iets meer de festival.
Je hebt ook meer experiences, heb je.
Ja, ja. Mooi woord.
Ja, cool. Wie moet er heen? Voor wie is het leuk? Is het voor ons leuk hier aan tafel? Of zeg je van, nee, dit is echt een specialistische... Je moet wel een beetje in die wereld zitten.
Ja, dat laatste. Ik nodig iedereen van harte uit om te komen. Dat sowieso. Maar ja. Nee, het is echt wel voor... het gros, de kern van het publiek zijn ambtenaren. Vooral bij gemeentes. Omdat die verantwoordelijk zijn voor die infrastructuur. Maar ook voor fietsstimulering. En voor, had ik nog niet benoemd. Maar er zijn echt steeds meer kinderen. En ook mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Een enorme groep die gewoon nooit gefietst heeft.
Oké.
En daarmee ook geen auto kan veroorloven. We noemen dat vervoersarmoede. Ja, dat is echt dat zijn 100.000 mensen die van vervoer afgesloten zijn. En daarmee niet aan het werk kunnen. Een hoop sociale contacten missen en zo. Dus het is heel nuttig om daarmee bezig te zijn. Maar de kern zijn dus, ik denk, 200-300 ambtenaren uit. Ik denk alle gemeentes in Nederland een beetje aangevuld met adviesbureaus, kennisinstituten.
Is er nog plek?
Als organisator van een congres word je steeds zenuwachtiger. Mensen hebben de neiging om steeds later aan te melden.
Ah, oké. Okay. Dus
ik zou nu zeggen, er is nog plek.
Ja, maar dat kan morgen voorbij zijn. Dan ben je te laat.
Ja.
Moet schaarste creëren. Ja, er zijn nog een paar plekken, maar wees er snel bij.
Zeker.
Ja, want anders sta je voor een dichte deur. En dat willen we natuurlijk niet.
Nee.
Het leuke is natuurlijk dat we fietsen volgens mij allemaal. Bijna iedereen fietst.
Ja.
Kirsten, hoe ga jij naar je werk?
Op de fiets. Maar dat is echt 5 minuten fietsen. Ik woon heel vlakbij.
Jij woont zo dichtbij dat je in 5 minuten er bent. Je kan bijna wandelen zelfs.
Ik kan bijna wandelen. Ook dat doe ik wel eens.
Ja. En hoe doen ze dat? Hoe doen jullie dat bij de ASN Bank? Is daar dan ook een soort stimulans om op de fiets of met het OV te komen?
Ja, maar volgens mij de meeste mensen komen ook met het openbaar vervoer als ze niet in Den Haag wonen. En vaak met de OV-fiets wordt heel veel gebruik van gemaakt. Dus er zijn maar weinig die met een auto komen.
Ja. Willem, hoe is het voor jou?
Ik ga met de auto en met de bus.
Ja, met de bus. Oh, oké. Okay.
Ja, 1 keer 1 dag in.
En hoe vaak zit je op de fiets? Mag het meer of zeg je van...
Ik ga met de fiets naar de bus en dan met de bus naar werk.
Ja, oké. Okay. Ja. Wordt dat een beetje gestimuleerd vanuit Hilterman? Heb je al leasefietsen in het aanbod zitten?
Zeker. En aanhaken op dit onderwerp. Wij bij Hilterman financieren wij dus ook fietsleaseplannen. Hm. Dus dat zijn bedrijven die... En daarvoor zit ik er helemaal niet, hè, voor de goede orde. Maar inderdaad, leasebedrijven, eigenlijk kleinere leasebedrijven, die een fietsplan aanbieden aan bedrijven. En dan financieren wij het kleinere leasebedrijf. En dat kleinere leasebedrijf financiert dan weer de fietsen. Veelal elektrische fietsen, inderdaad. Voor fietsleaseplannen.
Ja, nou, zo zie je maar weer, hè, hoe dingen bij elkaar komen hier in de studio. Dankjewel, Geert. Lijkt me hartstikke leuk, maar ik ben er geen doelgroep, dus ik ga niet komen. Maar als je nog wil, dan moet je even naar de website. Hè,
ja, nationaalfietscongres.nl.
Kijk, kind kan er wel eens doen.
Ontwikkel en verbeter. Nieuw Business Radio live.
Voor veel bedrijven is financiering via banken de standaardroute. Maar wat als je sneller wil groeien? Meer flexibiliteit zoekt of minder afhankelijk wil zijn van bankvoorwaarden? Hilterman Lease koos voor een alternatieve weg. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus als jij dat ook niet hebt, dan ligt dat zeker niet aan jou. Securisatie. We gaan in gesprek met Willem Redingius. Hij is manager Structured Finance and Treasury bij Hilterman Lease. Willem, leuk dat je er bent. Ja, nieuw woord geleerd weer. Leuk voor Scrabble. Securisatie. Dus ja, de eerste vraag die lijkt me logisch, hè? Ja, wat is dat?
Securisatie. Ja, die moet een paar keer uitspreken. En dan,
dus noem nog eens.
Securisatie.
Securitisatie. Securitisatie.
Nou, heb je hem.
Oké, heel goed. Ja, ik hoop dat het goed gaat de rest van de uitzending. Wat is securitisatie?
Ja, securitisatie is een financieringsvorm, maar wel een van de meest ingewikkelde financieringsvormen die er zijn. Maar in de basis is het gewoon een financieringsvorm. En daarvoor ook één stap terug. Hè. Een leasebedrijf is eigenlijk ook een financieringsbedrijf. Dus wij hebben een balans. Wij kopen heel veel auto's en fietsen en dus ook vrachtwagens en ook printers. We doen best wel veel.
Ja, dat zijn je bezittingen dan?
En wij kopen ze, zodat de klant ze niet hoeft te kopen. En de klant gaat dan vervolgens 4 jaar lang, 5 jaar lang maandelijks betalen. En dat is dus een vorm van financiering. Daarvoor moet Hilterman dus zelf ook heel veel geld inkopen als het ware. En als je het inderdaad makkelijk wil uitleggen, dan is het Hilterman koopt geld in aan de ene kant en zet het uit via dan wel het kopen van auto's bij klanten. En die klanten gaan dan rente en aflossing betalen via het leasebedrag wat je dan elke maand gaat betalen. Nou, securitisatie is een trucje eigenlijk waarin het risico van de onderliggende leasecontracten afgescheiden wordt van het risico van Hilterman zelf. He, dus een bankaire lening die leent direct aan het bedrijf en die loopt risico op personeelsrisico of voorraadrisico's of ICT-risico's. Allerlei operationele risico's zitten in het bedrijf bovenop de risico's die in de contracten zitten, in de leasecontracten.
Hmm.
Wat wij, of wat securitisatie doet, is die onderscheidt, of die scheidt dat risico, waardoor degene die de securitisatie beleent, de banken, want uiteindelijk komt het geld, kan ook van banken komen, laat ik het zo zeggen.
Ja, geldverstrekker.
Die probeert een geldverstrekker. Die probeert eigenlijk alleen maar risico te lopen op de onderliggende leasecontracten en het hele Hilterman risico eruit te halen.
Hmm. Zou je het een beetje, zodat ik het een beetje snap, je hebt bijvoorbeeld factoring, hè? Dus dan geef je eigenlijk tussen aanhalingstekens het risico van je debiteuren, financier je, maar de rest van je organisatie niet. Of als privépersoon heb je een hypotheek. Als je hypotheek niet kan betalen, heb je een probleem, maar dan heb je een soort van onderpand. Is dat in dit geval, is die lease-portefeuille, lease-contractenportefeuille, is dat een soort van onderpand wat je dan hebt?
Nou, zo is het. Zo is het. Sterker nog, het is een onderpand.
Ja, als je nu had gezegd, nee, het is totaal anders, hadden we een ander probleem gehad.
De techniek erachter is, het leasecontract wordt verkocht aan een aparte BV. En die BV, als Hilterman failliet gaat, blijft de BV bestaan. Ah. En die leasecontracten, dat zijn bij ons meer dan 100.000 verschillende kleine, veelal ZZP'ers, die betalen direct aan die aparte BV en betalen niet meer aan Hilterman. Valt Hilterman om,
ja,
dan gaat de kaststroom van die onderliggende portefeuille blijft gewoon doorgaan.
Aha.
En dat vinden banken fijn. En daardoor kunnen ze grotere bedragen doen en lagere rentes.
Kijk, nou is dat hartstikke interessant. We hebben weer wat geleerd. Als we nou teruggaan naar het begin. Waarom was dat voor jullie nodig? Want Hilterman is een snel groeiend bedrijf. Het gaat hartstikke goed met jullie. Waarom was deze stap nodig om ook weer harder te kunnen gaan groeien?
Ja, nou, ik denk dat Hilterman in die zin een heel goed voorbeeld is. En dan kan ik mezelf ook een beetje meenemen in het verhaal. Ik ben zelf 3 jaar geleden begonnen. Toen had Hilterman een balans van 900 miljoen euro.
Veel geld, jeetje zeg.
Veel geld.
Nu gaan we echt schrikken.
Toen zat er al een securitisatie in, maar het was zeg maar, de helft was bankair. En er zaten 6 banken in, allemaal Nederlandse banken. Als je Deutsche Bank een beetje meeneemt, die wel in Nederland echt actief zijn. En als we dan wat gewijzigd wouden hebben, dan moesten we 6 banken overtuigen. En dat was best lastig. En wij willen natuurlijk hard groeien. We zijn een best ondernemend bedrijf. Inmiddels, 3 jaar later, zitten we op 2 miljard aan assets. Dus we zijn meer dan verdubbeld in die 3 jaar. Dus we hadden het geld ook hard nodig. Dus de oplossing, als je dit bankair had opgelost, was 12 banken, 18 banken. En het wordt steeds onhoudbaarder.
Ja, want iedereen heeft zijn eigen voorwaarden. Je moet al die relaties onderhouden. Iedereen is verantwoordelijk voor alles met z'n allen. Ja.
Ja, klopt. En dat zag je ook terug eigenlijk in de structuur. Als dan één bank dit wou, ja, dan moesten we maar ja zeggen. We hadden geen keus. Als de andere bank wat anders wou, dan zeiden we ook maar ja. En zo krijg je een hele reeks aan voorwaarden in je kredietvoorwaarden. Die vooral ten nadele van Hilteman waren vaak. Die remden echt onze flexibiliteit. En wat we toen hebben gedaan is, toen hebben we zijn we naar drie banken gegaan. De drie Nederlandse banken initieel.
ASM Bank natuurlijk.
Nou, ASN, dus daar kom ik zo op. We hebben ook een publiek programma, dus waar we echt obligaties uitgeven. Dat was toen aan het begin nog niet, maar inmiddels wel. En daar doen partijen zoals een ASN, die hebben een hele grote treasury afdeling en die hebben heel veel cash. En die kunnen dan een stukje zo'n obligatie kopen. Dus, maar ASN zit niet in ons, in ons programma voor ons nog.
Nee, Kirsten, ik voel kans aankomen. Ja. Ja, een duurzaam securitisatie hoopje.
Nee, je doet het goed.
Pakketje, ja.
Nee, dat was heel fijn. Dus we zijn toen van 6 banken naar 3 banken gegaan. Toen hadden we nog wel een kleine werkkapitaal erbij nodig. Werkkapitaalfinanciering. Dus uiteindelijk hadden we 4 banken. Dus van 6 banken naar 4 banken was heel fijn. Maar het belangrijkste was, we konden met die 3 banken ook doorgroeien. Ja, dus met die 6 banken had er al snel een 7e bank bijgemoet. En met deze 3 banken konden we nog verder doorgroeien.
Ja, dat lijkt me een aardige operatie. Om dat even voor elkaar te krijgen. Wordt er dan ook nog, waar ik namelijk ook aan moet denken, is dat er, want als je dingen samen gaat voegen en je gaat er een soort pakketje van maken, en dan hebben we minder risico. Volgens mij hebben we dat in een financiële crisis ook gezien. Dat is niet helemaal goed gegaan. Ja. Krijg je dan dat soort vragen er ook over?
Ja, veel. Maar dan heb je het wel echt over, ik werk veel met professionals, dus die snappen dat. Als wij een contract verkopen aan zo'n BV'tje. En als je dan de technische term, en dat heet dan een special purpose vehicle. Als je zo'n term al gaat noemen, dan schrikken mensen al een beetje van, dat klinkt als de financiële crisis. Want toen regelt het ook SPV's. Denk, als je de financiële crisis, dus we moeten het vaak uitleggen aan klanten, kleine ZZP'ers. Waarom? Er is een meldplicht. Als wij een contract verkopen, moet je juridisch een meldplicht doen aan die klanten. Nou, dan komen er allemaal vragen. Dus we moeten heel vaak in zo simpel mogelijke taal securitisatie uitleggen. Dus in die sens heb ik er wat ervaring mee.
Ja, ik merk het. Maar als je het dan uitlegt, dan snappen ze het.
Ja, ze schrikken er wel van. Dus het gaat echt naar een andere BV.
Alleen, dus ze krijgen ook van iemand anders een rekening.
Nee.
Dat niet.
Nee, dus we hebben het. Dus het is zo opgezet dat. En daarom zeg ik ook aan het begin, het is puur een financieringsvorm. Hilteman is degene met wie je blijft praten. Wij regelen alles. Bankrekeningen veranderen niet. Je hoeft ook niks opnieuw te tekenen. Het is allemaal al in algemene voorwaarden eigenlijk al geregeld. Dus we houden het wel heel, heel simpel.
Ja. Nou is natuurlijk financiering ook jullie core business. Hè? Dus ik snap dat zo'n sprong die je dan eigenlijk neemt om dingen anders te doen, dat die ook past bij jullie. Maar ik kan me voorstellen dat er best wel veel wat kleinere bedrijven zijn die hier ook tegenaan lopen. Hè? Die best wel willen groeien, maar die dan toch een beetje tegen problemen aanlopen, omdat ze gewoon niet aan de financiering kunnen komen.
Ja.
Kirsten, voor jou misschien, het is niet jouw expertise, laten we wel zeggen. Je bent geen bankier volgens mij. Je werkt
zeker
wel,
geen bankier.
Je werkt wel bij een bank.
Ik werk bij een bank, maar daar is qua financiële achtergrond
is alles
daarmee
mee gezegd. Ja. Maar dit is natuurlijk wel een van de dingen die speelt. Hè? Dat die financiële markt ook wel heel erg aan het veranderen is. Vroeger was het redelijk simpel. Als ondernemer ging je naar een bank als je iets wilde lenen. En veel andere opties waren er niet. Dat is wel echt wel heel erg veranderd. Er zijn allerlei nieuwe spelers gekomen. Vind je dat? Is dat een goede ontwikkeling?
Zoals je zegt, het is niet mijn expertisegebied. Ik denk als dat allemaal op een verantwoorde manier gebeurt, dat daar niet zo heel veel mis mee is. Het kan ook helpen, juist als daar bijvoorbeeld voorbeelden bij zitten die een goed voorbeeld neerzetten om het op een verantwoorde manier te doen.
Ja.
Kunnen ook banken daarvan leren.
Ja, en er zijn zelfs gespecialiseerde financiële partijen die weer zorgen dat mensen op een groene manier, dus groene ondernemers om ze zo maar even te noemen, dat die geholpen worden door juist weer een fonds of een club die alleen maar duurzame financiering doet. Ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch.
Ja, kijk, en dat is met geld heb je invloed. En het is maar net hoe je die invloed gebruikt. En als je dat op een verantwoorde manier doet.
Doet me denken aan een soort commercial van een bank met een eekhoorntje, geloof ik toch? Ja, als je dan toch een bankrekening moet hebben, waarom dan niet bij de ASM Bank? Maar dat geheel terzijde. We praten zo met jullie allemaal verder, natuurlijk. Maar we gaan zo eerst even naar de Inspire Top 3. En die hoor je zo.
New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Ja, waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij je business? Dit is de Inspire Top 3 van Floor van de Paverts. Is ondernemer van Superbra en lid van de Entrepreneur Organization Nederland. Floor, fijn dat je aan de lijn bent. Superbra, ik heb even gekeken. Het is niet zo heel ingewikkeld wat jullie doen. Uiteindelijk wel, maar het gaat over BH's. Je hebt drie winkels. En klopt. Natuurlijk de online winkel.
Ja, klopt.
En als je nou moet zeggen, want er zijn wel meer BH-achtige winkels en de lingerie winkels. Wat doen jullie anders?
Ja, wij geven echt heel anders advies. Fundamenteel anders, zou ik willen zeggen. Bijna iedereen die bij ons komt, komt ook op een andere maat uit. En wij
Hoe
hebben een hele grote maatrange. Cup A tot en met Q. En wij hebben meer dan 130 maten op voorraad. Dus wat dat betreft hebben we echt de grootste collectie van Nederland. Dat is echt wat wij anders doen.
En hoe komt het dat vrouwen op een andere maat uitkomen als ze bij jullie zijn geweest?
Nou, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, heb je even. Dat heeft met heel veel factoren te maken. Om het goed te doen in de lingerie, dat is gewoon best een uitdaging. En dat zit hem ook vooral in die voorraad die je dan nodig hebt. Al die verschillende maten. En het is eigenlijk veel makkelijker om daar wat soepeler mee om te gaan. En om af en toe, dat heet dan een zustermaat te pakken. Als je daar zeg maar streng in de leer in bent, zoals wij, dan heb je dus ook die enorme voorraad nodig. En dat is dan meteen qua gewoon voorraadbeheer en cashflow en hoeveel daarin gaat zitten, dat is gewoon wel echt een grote uitdaging.
Ja, elke vrouw is anders en niet elke BH is anders. Dus moet je gewoon inderdaad veel keuze hebben. Ik snap het.
Ja.
Alright. Waar vind jij zelf tijd in jouw drukke bestaan voor inspiratie? Wat is het moment dat jij dingen leest, luistert en kijkt?
Tijdens het ontbijt.
Oh, oké.
Ik heb vaak tijdens het ontbijt een boek naast me liggen waar ik naast het gezellig doen met mijn gezin toch af en toe wel een bladzijde uit lees. Op vakantie, maar ook in bed. Ik heb toch wel met mijn man een ritueel dat we gewoon in bed allebei nog even een kwartiertje, 20 minuten lezen.
Ja. Heel verstandig, daar worden je ogen ook moe van. Dus dat is fijn. Ik val ook altijd in slaap bij een boek. Het nadeel is dat het dan niet zo heel hard gaat. We gaan de top 3 langs, Floor. En dan beginnen we natuurlijk bij
nummer 3.
Yes, dat is de romanreeks Het Bureau van auteur Voskuil. En het is
een
grootste Nederlandse roman. En het beschrijft eigenlijk de loopbaan van een man. Het is ook eigenlijk de loopbaan van de schrijver zelf. In het echt ook daadwerkelijk zo gebeurt. Bij een extreem saai onderzoeksinstituut. Vanaf ongeveer jaren 50 tot in de jaren 80. En wat ik er zo sterk aan vind is hoe realistisch het is. En ook wat het mij brengt is een bepaald soort berusting die je soms als trekker aan een team kan hebben. Je kan zeg maar een geweldig idee hebben, maar soms landt het niet meteen. Of soms zitten mensen je glazig aan te kijken. Of soms denken mensen dat je hele boosaardige motieven bijna hebt. En dat zie ik allemaal terug in dit boek. En wat dat doet met de hoofdpersoon en hoe gefrustreerd hij daarvan wordt. Maar ook op een gegeven moment leert hij daar ook van. En ik heb daar heel veel uitgehaald.
Leuk. Goh, die zag ik even niet aankomen, zeg. Leuk. Dus deze heb ik nog nooit eerder gehoord als inspiratietip. Dus heel veel dank daarvoor. We gaan naar de volgende.
Nummer 2.
Nummer 2 is een heel praktisch en ik zou zeggen no-nonsense boek. Dat boek heet No-Nonsense Leidinggeven van Nadia van der Vlies. En wat ik heel mooi vind, het gaat niet hoog over, maar het is gewoon extreem praktisch, extreem hands-on. En wat ik gewoon merk als ondernemer, het leidinggeven in de praktijk, je kan het van niemand afkijken. Hè? Je moet het zelf doen en je moet het zelf maar leren. En dit boek helpt mij enorm om gewoon heel concrete dingen te leren op dat gebied. En het gaat ook heel erg in op ja, een soort van veel voorkomende valkuilen van leidinggevenden. Heel herkenbaar. En ja, heb ik dus ook heel veel aan.
Tof. Ik heb hem opgeschreven. Nonsens leidinggeven. En de laatste.
Nummer 1.
Ja, nummer 1. Dat is een biografie van een van de grootste Nederlandse ondernemers die er geweest zijn. Namelijk de biografie van Anton Kruller. En die biografie heet Leven op krediet en is geschreven door Ariette Dekker. En Anton Kruller is misschien wel bekend van het Kruller-Müller Museum. Hij is ook een van de grondleggers van de Hoge Veluwe geweest. En hij heeft echt een fascinerend leven gehad. Hij heeft het familiebedrijf van de familie van zijn vrouw, Helene Kruller-Müller, eigenlijk groot gemaakt. En dat heeft hij op een enorme, spannende manier gedaan. Hij heeft die je tegenwoordig misschien ook wel zou kunnen zien als dat hij daar een soort piramidespel van gemaakt heeft. Hij heeft heel veel extern kapitaal aangetrokken in de vorm van leningen. En wat hij eigenlijk steeds deed, is de eerdere investeerders uitbetalen met de nieuwe leningen.
Dat klinkt als medehof, dit.
Dat is eigenlijk niet oké. Op de ene of andere manier wist hij het voor zichzelf en voor de mensen om hem heen altijd weer zo te draaien dat het, ja, dat hij het goed praatte en glapstreek. En ja, dat is hij heeft er enorm veel geld mee verdiend. De hele kunstcollectie van het Kruller-Müller Museum is daar eigenlijk mee gefinancierd. En dat is ook tot een soort van spectaculaire ontploffing gekomen na de Eerste Wereldoorlog, omdat het gewoon niet meer houdbaar was. En hij heeft zich daar dus toch op een bepaalde manier uit weten te draaien. En wat ik hier zelf uithaal is eigenlijk, kijk, hij is ergens natuurlijk een schurk. Ik denk dat hij dat zelf niet zo zou zien, maar ja, hij heeft heel veel mensen eigenlijk geld afhandig gemaakt die dat verloren hebben. Maar tegelijkertijd, hij was wel altijd van het grote denken. En het denken in mogelijkheden en het oplijnen van belangen van grote partijen. En dat vind ik er enorm inspirerend aan. En dat, dat helpt mij dus ook om groot te denken.
Top. Nou, ik heb mijn lijstje voor de zomer al klaar. Wat ik mee moet nemen op vakantie. Hey, dankjewel, Floor van der Pavert. En als je natuurlijk meer wil weten of je wil, ben op zoek naar een echt goed passende BH, ga dan naar superbra.nl.
Ja.
Zo simpel is het.
Hartstikke goed.
Dankjewel, Floor.
Oké, dankjewel. Doeg.
Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Nou, ik ben benieuwd wat mijn studiogasten ervan vinden. Wat gaan jullie lezen, Kirsten?
Nou, ik denk dat ik ze alle drie in ieder geval even ga bekijken.
Oké, wat goed.
Ze waren alle drie nieuw voor mij. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ze klonk heel overtuigend.
Ja, tof. En ook wel leuk dat het 3 boeken zijn. Want je mag ook een film of een documentaire of een TED Talk of een podcast. Soms hebben we 3 podcasts. Nu zijn het toevallig 3 boeken. Mm-hmm. Geert, wat de fietslezer wordt lastig.
Ik heb die eerste reeks ook volgens mij grotendeels gelezen. Maar dat is heel lang geleden wat jij ook zei.
Ja.
En als iemand er zo enthousiast over is, dan ga ik daar denk ik nog
herlezen.
Staat ook al in de kast tussen.
Oh, dat is mooi. Dat is ook duurzaam, toch? Ja, gewoon je boeken nog een keer lezen.
Eigenlijk denk ik had dat natuurlijk moeten weten wat er allemaal. Maar ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dan, je bent heel enthousiast in je hoofd over een boek. Maar je weet niet precies meer hoe het ook alweer ging.
Nee, dat is ook maar. Intelligente mensen vergeten heel veel. Hè?
Dus Oké.
Willem? Welke van de 3 denk je?
Ja, ik ga voor het boek over Kruller-Müller.
Ja, toch? Ik zag jou kijken over. Ja.
Het gaat over kunst, dat vind ik al heel erg leuk. Maar het gaat natuurlijk ook over financieringen. En dat raakt me ook. Ik lees veel.
Ja, grappig. Ja. Ja, en wat ik ook wel interessant vind, is dat de lijn tussen een briljant ondernemer zijn en iemand die de boel verknalt en een beetje schurkachtig is, die is ook niet heel dik.
Ja, een beetje fake it until you make it. Hè? dat hoor je ook vaak bij start-ups. Mm-hmm. Weet je gewoon.
Ja. Ik bedoel, ondernemen is ook iets meer risico lopen dan gemiddeld. En dan, dat gaat ook wel eens mis natuurlijk. Alright. Nou, de tips, als je die overigens allemaal wil nalezen, dat kan. Die zetten wij allemaal netjes in de show notes van de podcast. En natuurlijk op onze website newbusinessradio.nl.
Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
Zonne- en windenergie. We horen er natuurlijk heel veel over. Ze zijn essentieel voor een duurzame toekomst. Maar hoe worden al die zonnepanelen eigenlijk gemaakt? En waar worden ze ook gemaakt? En waar komen de materialen voor die windmolens allemaal vandaan? Te gast is Kirsten Kossen. Ze is Head of Human Rights bij de ASM Bank. En Kirsten, jij wilde het heel graag hierover hebben. Net als wij overigens. En wat zijn de vraagstukken waar we ons over moeten buigen als het gaat over waar worden al die dingen eigenlijk gemaakt?
Nou ja, dat is de vraag waar het mee start. Waar worden die dingen gemaakt? Als je kijkt naar zonnepanelen, dan komt het overgrote deel uit China. Het silicium, wat onderdeel is van een zonnepaneel, wordt voor een heel groot deel in Xinjiang geproduceerd. Door de Oeigoerse minderheid, die daar onder dwang te werk worden gesteld. Om die zonnepanelen onderdelen te produceren. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld windenergie. Dat is afhankelijk van heel veel grondstoffen uit de mijnbouw. Het werk in mijn is heel erg gevaarlijk, zwaar onderbetaald. Vindt ook vaak dwangarbeid plaats. Inheemse volken moeten plaats maken vaak voor mijnbouw.
Die worden gewoon gereallokeerd of zo.
Daar precies, en vaak ook zonder inspraak, zonder compensatie. Die worden gewoon geacht te vertrekken. Terwijl die daar al eeuwen hun leefgebied vaak hebben. Het gaat gepaard met enorme vervuiling. Dus de biodiversiteit wordt aangetast. Maar ook bijvoorbeeld rivieren en meren. Waarvan de lokale bevolking afhankelijk is voor de visvangst. En overigens, dat zit in de windenergie, maar bijvoorbeeld ook in de batterijen voor elektrische fietsen of elektrische auto's. Dus het is een groot punt wat denk ik veel te weinig aandacht krijgt in de hele energietransitie.
En het gekke is natuurlijk dat we ooit, toen we nog een beetje aan het begin van die hele zonnepanelenontwikkeling zaten, was er een hele grote zonnepanelenindustrie in Duitsland. Dat is totaal verdwenen. Ja, inderdaad, bijna alles komt uit China. Voor mij zie je nu wel voorzichtig wat initiatieven. Er is volgens mij één circulaire fabriek in Nederland. Maar die panelen zijn wel een tikkie duurder dan de goedkope die je uit China kan halen. Wat hadden we nou anders moeten doen? Want dit kon je natuurlijk van tevoren aanzien komen.
Wat je eigenlijk ziet is dat het gewoon verder gaat op heel veel andere bedrijfsmodellen waarvan we toch al heel vaak hebben gezien dat misgaat. Neem bijvoorbeeld de kleding. Dat gaat nu ook zo met de hernieuwbare energie. Waar het mis is gegaan is denk ik toch weer voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. De panelen uit bijvoorbeeld China worden enorm gesubsidieerd, ook door de Chinese overheid. Dus de concurrentie is gewoon heel erg oneerlijk. Dus als je het goed wil doen, is het heel moeilijk om je hoofd boven water te houden.
Maar zeg je dan eigenlijk die tarieven van Trump zijn zo'n gek idee nog niet op sommige momenten?
Nou, ik wil nou niet me daarin... Nee, maar wat... Het gaat er wel om, denk ik, dat je misschien ook bijvoorbeeld vanuit Europa veel meer kunt doen met subsidies. Om juist die partijen die het goed willen doen, veel beter te ondersteunen. Ja. Op kleine schaal zie je bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, maar recent ook de gemeente Rotterdam. Die geven extra subsidies aan burgers die zonnepanelen op hun dak willen. En die dan kiezen voor verantwoord geproduceerde zonnepanelen. Dus het kan wel. Dus het is vooral de wil en de investering. Gedaan moet worden.
Nou is het natuurlijk het ingewikkelde altijd dat als het zo groot is en ondertussen zo de kaarten zo geschud zijn dat bijna alles uit China komt, dat je heel weinig keus hebt, zou je kunnen zeggen. En dat je al snel als bedrijf denkt, ja hallo, als ik me daar nou ook nog zorgen over moet gaan maken. Waarom zeg je dan toch van ja, maar dit... Want het stomme is natuurlijk dat je aan de enerzijds ben je zonnepanelen op je dak aan het leggen, of ben je aan het investeren in windenergie, of maak je de keuze om windenergie af te nemen omdat je je beter wil voelen, omdat je bij wil dragen aan iets wat mooi is. En stiekem ben je dat aan de andere kant dus dan helemaal niet aan het doen. Maar dat is ver weg, zien we niet.
Ik denk dat dat precies het probleem is. En laat ik vooropstellen, ik ben helemaal voor de energietransitie. En hoe sneller we het klimaatprobleem hebben opgelost, hoe beter. Dus het is absoluut geen pleidooi om dat te vertragen. Maar dit punt is onvoldoende zichtbaar. Er zijn te weinig mensen die zich hier druk over maken. Omdat het inderdaad ver weg is. Ik denk dat ook heel veel mensen geen idee hebben als ze zonnepanelen op hun dak leggen. Wat er allemaal in die ketens gebeurt. Maar het is wel heel belangrijk dat er meer bewustwording komt. En dat meer mensen zich hier druk over gaan maken. Want het zijn, ook al is het ver weg, het zijn wel mensen, net als jij en ik, die ook gewoon een normaal leven willen leiden.
Nou, China, een redelijk gesloten land. Ik denk niet dat je daar zomaar eens even denkt van, goh, ik ga eens even zo'n fabriek bezoeken, hoe dat eruit ziet. Hoe weten we dan dat dit allemaal gebeurt?
Er zijn maatschappelijke organisaties die daar onderzoek naar hebben gedaan. Je hebt de Sheffield Universiteit heeft onderzoeken gedaan. Ik heb ook gesproken met Oeigoerse familieleden die in Nederland bijvoorbeeld zijn. Die weten wat daar allemaal afspeelt. Dus
die gevlucht zijn.
Die gevlucht zijn, maar nog steeds nauwlettend in de gaten worden gehouden, ook hier. Dus er komen druppeltjes naar buiten. En ik denk ook dat we alleen het topje van de ijsberg weten. Want inderdaad, het is heel moeilijk om aan de juiste informatie te komen.
Ja, en nou is dit, nu hebben we het toevallig over zonnepanelen en windmolens, omdat dat natuurlijk, omdat dat contrast zo groot is. Ik ben niet met iets goed bezig, maar je bent tegelijkertijd met iets juist helemaal niet goed bezig, met iets slechts bezig. Het probleem is natuurlijk veel groter. Hè? Ik bedoel, wij zitten hier allemaal met telefoons en laptops. Daar zitten natuurlijk ook allerlei metalen in die uit de Congo komen, waarbij we ook weten dat daar ongelooflijk veel kinderarbeid en dwangarbeid en misstanden zijn. Als je daar nou meer in wilt duiken, want dat is jouw vak, en je bent niet gelijk een hele groot bedrijf, want de meeste grote bedrijven hebben wel één of meerdere mensen op dit onderwerp zitten, maar je bent een MKB'er en je denkt toch van ja, maar ik wil wel rein werken. Ik wil niet bijdragen aan dingen waar ik echt ernstig tegen ben. Wat moet je dan doen?
Google is your best friend. Daar zou ik beginnen. Je kunt heel veel online vinden. Er zijn ook organisaties die je verder kunnen helpen. Je hebt MVO Nederland, wat ook voor MKB'ers toegankelijk is. Er is bij RVO van de overheid een MVO steunpunt. Ook speciaal voor bedrijven waar ze met alle vragen over hoe je met je waardeketen om moet gaan terecht kunnen. Dus er is heel veel hulp beschikbaar.
Ja. Zie je nou ook, want er is natuurlijk vanuit Europa hebben we natuurlijk de CSRD en de CSDDD, waarbij ik weet ook dat er dingen weer uitgesteld en afgezwakt zijn. Maar zie je dat dat effect heeft in dat bedrijven bijna gedwongen worden om die keten in te kijken en niet alleen maar te zeggen, ja, maar wij zijn goed bezig. Ja, dat we ook nog eens een keer een leverancier hebben, ja, dat is hun pakje aan. Dat kan natuurlijk nu niet meer.
Nee, en ik denk dat dat heel goed is. En ook al inderdaad, de CSDDD, daar wordt momenteel heel veel over gediscussieerd. Maar toch, dat soort wetgeving is heel erg belangrijk. Omdat het ook de bedrijven die tot nog toe wel hun ogen dicht hielden, gedwongen worden eigenlijk om ook in die ketens te gaan kijken wat daar mis is. En dat helpt heel erg om het speelveld gelijker te maken. Want dat is gewoon nu een probleem. Er zijn echt best wel heel veel bedrijven die het goed doen of goed willen doen. Of in ieder geval daarmee bezig zijn. Ja. Maar ja, die lopen er continu tegenaan dat het speelveld ongelijk is. En dat ze het dan niet kunnen concurreren met partijen die, die daar niks aan doen.
Als je nou, dit is super complex natuurlijk. Hè? Want we hebben het over ketens. Volgens mij, als je staat er ergens een filmpje op het internet over een potlood. En daar wordt uitgelegd hoe dat potlood tot stand is gekomen. Waar alles vandaan komt en hoe ingewikkeld dat al is. Nou, laat staan als je het hebt over zonnepanelen of windmolens. Wat echt complexe systemen zijn. Dus het is een hele ingewikkelde wereld waarin we leven. Waarbij alles aan elkaar verbonden is. Waarbij je ook nog eens een keer alles van elkaar gebruikt. Maar je zei al even, ja, Google maar even. Ja, je kunt je ook afvragen of je überhaupt moet googlen natuurlijk. Ik zou lekker Ecosia, die doen het minder goed overigens. Maar dan voel je je wel fantastisch als je heerlijk aan het zoeken bent op Ecosia. Wat is er nodig om die ingewikkelde internationale handelsketens, om dit eruit te krijgen? Want het is natuurlijk triest voor woorden dat er inderdaad mensen dwangarbeid, waar kunnen wij ons Nederland ons heel weinig bij voorstellen. Kinderarbeid kunnen we ons in Nederland ook heel weinig bij voorstellen. Maar daar gaat het over.
Ja, en er is helaas niet één pasklaar antwoord, zodat we het morgen hebben opgelost. Was het maar zo, want het is heel complex. Maar enerzijds zijn die ketens zo complex, omdat ze zo complex gemaakt zijn, om zo goedkoop mogelijk van alles te kunnen produceren. Dus een van de oplossingen is om ervoor te zorgen dat je als bedrijf bijvoorbeeld minder toeleveranciers hebt, met wie je een betere relatie hebt, zodat je meer invloed hebt en samen dingen kunt verbeteren. Wetgeving is belangrijk, daar hebben we het net over gehad. Bewustwording, ik denk dat overal die bewustwording terecht moet komen. Iedereen kan vragen stellen. Hoe meer vragen er worden gesteld aan, en dat kan een consument zijn of een bedrijf, alles wat je inkoopt, de vraag stelt van, goh, weet jij waar het vandaan komt? Of wie jouw toeleveranciers zijn en wat de omstandigheden zijn. Dus het begin met vragen stellen. Je kunt in je sector kijken of je samen kunt werken. Want dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Het is ook niet iets wat je als individueel bedrijf even makkelijk oplost.
Nee.
Dus als jij met allerlei bedrijven, bijvoorbeeld bij eenzelfde toeleverancier, iets afneemt waar iets misgaat, dan is het makkelijker om met die bedrijven samen een vuist te maken dan dat jij in je eentje probeert daar het verschil te maken. Dus je moet gewoon veel verschillende dingen doen om dit op te lossen.
Ja. Hoe gaan jullie daar zelf om vanuit ASN? Want jullie kopen ook heel veel dingen in, maar jullie financieren heel veel bedrijven die ook weer zo'n keten hebben. Dus voor jullie, kan me voorstellen, is dit ook enorm complex.
Nou ja, op zoek gaan naar informatie, de vragen stellen. Heel specifiek in het geval van de hernieuwbare energie hebben wij ons bijvoorbeeld aangesloten bij het IMVO-convenant in de hernieuwbare energie. Daar zijn hernieuwbare energiebedrijven, de overheid, vakbonden, maatschappelijke organisaties samen aan het werk om die ketens inzichtelijk te maken. Om te kijken wat de problemen zijn, hoe je daar samen iets aan kunt doen. Ik ben in gesprek met heel veel andere financiële instellingen. Van goh, wat kunnen wij als financiële instellingen doen? Wat voor voorwaarden kunnen wij bijvoorbeeld stellen aan financiering? Zijn er wellicht mogelijkheden om het aan de aanbodkant meer te doen? Want dat is natuurlijk ook, als er meer aanbod is van verantwoord geproduceerde producten, dan hoef je misschien minder producten uit China te halen. Nou ja, ja. Allerlei manieren proberen wij dit onder de aandacht te brengen.
Ja. Geert, is dit ook, vraagt het ook een beetje, ik weet het niet, de fietsindustrie zelf niet echt jouw business is, maar dit er komt natuurlijk ook een hoop fietsen uit China. En zeker ook gemotoriseerde, die we dan fatbikes noemen volgens mij.
Ja, die werden nog gedumpt in Rotterdam een paar jaar geleden.
Dat ja,
deelsystemen, dacht China daar 1000 fietsen kwijt te kunnen en gratis aan te bieden.
Ja, vraagt dit.
Ik had opgeschreven visie en urgentie. Maar...
Ja, en wat bedoel je daarmee?
Nou, wetgeving en dat soort dingen zijn volgens mij ook essentieel om te doen. Maar ik denk, alleen het politieke klimaat de afgelopen 10 jaar scannend, hoe positiever die stond tegenover dit soort ontwikkelingen en daarmee visie en lef toonde. Dat heeft mega invloed, ook wat er in Amerika nu gebeurt. Ik denk dat dat onbewust tot in de huiskamers doordringt en daarmee een hoop ondermijnt. Of als je het met visie en urgentie aankleedt, heel veel kan doen.
Dus ja. Andersom kun je ook zeggen. We komen ook wel uit een tijd waarbij we dachten dat de markt alles wel op zou lossen.
Zeker.
En dat alles prima was en mocht. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen. Ja, je mag als Europese markt ook best wel wat strenger zijn op wat er hier naar binnen komt. En hoe dat geproduceerd is. En hoe veilig het eigenlijk is. En wat erin zit. En enzovoort.
Ja, dat was het tweede was zelf. Dat is denk ik ook. Mijn dochter zei gisteren nog 1% van de rijken in Amerika verzorgen 80% van de milieuschade of de footprint. Nou ja, in Europa hoef je niet zo schuldig te voelen. Maar dat wij aantoonbaar de afgelopen jaren, tientallen jaren, dit probleem veroorzaakt hebben, verplicht je ook wel om meer te doen.
Ja. Willem, als je alles bij elkaar optelt wat jullie verliezen, dat is een hoop, er zijn een hoop auto's, fietsen, zei je al even, maar ook machines. Kijken jullie daarnaar? Naar deze factor?
Naar de supply chain?
Ja.
Te weinig, denk ik. Ik denk dat het goed is dat partijen als ASN er zijn. Ik kan wel zeggen, het leeft heel erg bij investeerders. Dus wij moeten daar ook steeds transparanter over zijn. Ook,
ja. En dus? Wat ga je dan? Wat neem je mee? Wat neem je mee naar huis? Wij hopen altijd weer
wij moeten daar een beetje meer invloed te hebben. Absoluut. Wij doen er ook wel. Ik wil ook niet zeggen dat we niks mee doen. Dus we hebben een CSR-persoon, absoluut. En een beleid. En we doen best wel veel activiteiten erop. Maar ik denk absoluut, zeker als je kijkt naar supply chain. Wij kopen natuurlijk zelf geen auto's. Wij financieren ze. Dus in die sens hebben we daar veel minder directe invloed op.
Ja, en dan doen jullie het ook nog eens een keer niet echt rechtstreeks. Hè? Dus... Mensen kiezen natuurlijk zelf uit wat ze willen hebben.
Zo is het. Ja. Dus met de achtergrond. Een klant loopt in de dealer. Koopt daar de auto. En haalt dan pas financiering bij ons op.
Ja. Kortom. Kirsten.
er moet veel meer aandacht voor komen.
Er moet zeker meer aandacht voor komen.
En wij gaan daar een beetje bij helpen. Dus wij zien jou graag weer terug om verder te praten over dit belangrijke onderwerp. Want we hebben nog heel veel meer mooie programma's. Zoals bijvoorbeeld Impact, waarbij we het alleen maar over duurzaamheid hebben. Dus wat wil je nog meer? Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie er waren. Willem Redingius. Ik lees elke keer Redding. Dat is een beetje mijn halve dyslexie in mijn hoofd. Geert Dijkstra en Kirsten Kossen. Fijn dat jullie er allemaal waren. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van New Business Radio Live. En tot volgende week.
Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door eboekhouden.nl. Eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. En MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.